Ik wil met u lezen uit Gods woord, Openbaring 9. Openbaring 9, de vijfde engel. Staat bij mij op pagina 1915 van de HSV-vertaling in deze versie. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen er naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen. En er zaten angels aan hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan, zie nog 2 weeën komen hierna. Tot zover Gods woord. Ja, ik weet niet of u vaak hebt horen preken uit Openbaring 9, het zal niet zo vaak gebeuren, denk ik. Maar ja, ik heb met u besloten Openbaring door te wandelen, dus dan kom je dat ook tegen en dan ook nog in een adventsdienst. Hoe breng ik dat nou in een adventsdienst bij elkaar? Ik ga het proberen straks. Het is advent natuurlijk, weet ik dat wel. Niet alleen omdat die kaarsen hier vanmorgen stonden, maar ik ben ook wel redelijk op de hoogte van het jaargetijde waarin wij ons bevinden. En ik wijk een beetje af van de kerkelijke agenda. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik voor u misschien wel de 30ste, de 40ste keer een tekst gaan bespreken die al lang uitgekoud zijn in de afgelopen jaren. Want hoe dikwijls hebben we al niet in ons leven advent en kerst gevierd. En ik wil eigenlijk doorgaan in het onderwijs uit Gods woord. Ik wil u ook nog wel andere dingen leren. Vandaar dat we onze studie op het boek Openbaring vanmorgen vervolgen. Maar het is even geleden dat ik hier stond, dus ik denk nou ja, een beetje een herhaling van wat we eerder besproken hebben. Dat doen ze ook op de televisie bij series. Hè. Dan krijg je ineens te zien wat vooraf ging. En dan zeg je, oh ja, en dan kom je er weer in. Dus ik hoop dat u ook zo'n oh ja ervaring hebt en er ook weer bij komt. Ja, wat hebben we met elkaar al besproken uit het boek Openbaring? De Heer Jezus verschijnt aan Johannes op het eiland Patmos, hoogbejaard. Hij bracht het evangelie, het levendmakende woord, en de keizer vond dat niks. En die denkt, ik breng die man tot zwijgen, ik zet hem op een eilandje, 25 vierkante kilometer, en daar kan hij niet veel kwaad meer aanrichten met dat evangelie van hem. Maar dat was precies Gods plan. Want daar op dat eiland kreeg Johannes een visioen van de Heere God, ja hoe moeten we het noemen, en hij heeft geprofeteerd en alles opgeschreven en veel meer dan dat Johannes in zijn leven had kunnen bereiken, heeft hij juist daardoor de eeuwen door vandaag ook naar ons mogen brengen, het woord van de Heere God. En hij moet dan schrijven hetgeen hij gezien heeft, hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Dat is uitgangspunt, Openbaring 1 vers 19. Hetgeen gij gezien hebt, verleden tijd, hetgeen is, tegenwoordige tijd, hetgeen na deze geschieden zal, toekomende tijd. En Johannes schreef op in het eerste hoofdstuk wat hij had gezien. En wat had hij gezien? Dat was die ontmoeting met de opgestane Heer daar op dat eiland. En Johannes viel als dood voor hem neer. Het zal een indruk zijn geweest. Hij kende de Heer. Hij was met de Heer opgetrokken. Hij was een vertrouweling van de Heer. Hij mocht, ja, laten we zeggen in onze woorden, naast de Heer Jezus zitten. Hij vlijde zich aan de boezem van de Heer. Dus had hij vertrouwelijke omgang. Maar nu hij de opgestane daar ziet in zijn heerlijkheid, valt hij neer. Dat heeft hij allemaal mogen meemaken, mogen beschrijven. En dan komen we bij hoofdstuk 2 en 3 en dan zien we de 7 rondzendbrieven aan de 7 gemeenten. En daarin zien wij natuurlijk een beschrijving van de gemeenten toen. Maar het is ook een stukje beschrijving van de kerkgeschiedenis de eeuwen door tot op vandaag. En ik geloof, daar ben ik vast van overtuigd, dat wij in de laatste fase zitten. Philadelphia en Laodicea. En ik denk dat we meer bij Laodicea gekomen zijn dan bij Philadelphia. Die overgang. We zien vandaag de dag steeds meer van die Laodicea-gemeenten. Het moet vrolijk zijn, het moet attractief zijn in de kerk. En het moet natuurlijk ook leuk zijn met bijbelvertalingen. Nou, en ik denk, laat ik dat eens even bekijken. Ik doe een greep uit Nederlandse bijbelvertalingen. Er is een vertaling speciaal voor mannen. U raadt het, speciaal voor vrouwen. Speciaal voor het milieu. Er is ook een Bijbel voor het milieu. Ik weet niet of u dat wist, maar voor het milieu. Er zijn gespreksbijbels, notitiebijbels, limited editions. Dus beperkte edities van de Bijbel. Hoe kun je die Bijbel nou gaan beperken? Maar ze zijn er. Jongerenbijbel, studiebijbels, een reformatiebijbel, huwelijksbijbel, kerkbankbijbel, de Willibordvertaling, de Petrus Canisius-vertaling, de Naardense Bijbel, de Leidse Bijbel, het boek Het Levende Woord, Voorhoeven, de Statenvertaling, de Herziende Statenvertaling, de Nederlands Bijbelgenootschap en de Nieuwe Bijbelvertaling. En dat is nog maar een greep wat er op de markt is aan Nederlandse vertalingen. Ik dacht bij mezelf, wat een Bijbels. Dat zit wel goed met de Bijbelkennis van de Nederlanders. Iedere club zijn eigen Bijbel. Maar ik denk dat het allemaal mensgericht is. De mensen moeten een beetje in hun eigen gevoel gekieteld worden. Dus dan pak je de Bijbel een beetje in die richting aan. Het goede gevoel en het godsdienstige gevoel moet natuurlijk beleefd en bevredigd worden. Maar over verzoening, over het reinigende bloed van de Heer Jezus, mag je eigenlijk niet meer spreken. Dat werd mij al in mijn studietijd verteld. En ik ben 65, dat is wel even geleden inmiddels. Maar het lijkt er steeds meer op dat Jezus buiten staat. Dat is Laodicea. Jezus staat buiten de kerk. Hij klopt, hij wil er wel bij zijn. Maar er lijkt in kerken vandaag de dag voor Jezus niet zoveel plek meer te zijn. We hebben het zo druk met, noem het maar op. We gaan nog even door met de herhaaloefening. Na de 7 rondzendbrieven zal de gemeente worden opgenomen, thuisgehaald bij haar Heer en Heiland te zijn. En vanaf hoofdstuk 4, beter nog vanaf hoofdstuk 6, wordt eigenlijk in de openbaring beschreven wat er na het tijdperk van de gemeente op aarde zal plaatsvinden. In de grote verdrukking, waar de gemeente niet zal zijn. Vanaf dat moment begint wat de Heer Jezus grote verdrukking noemt. Of de tijd van Jacobs benauwdheid staat bij de profeten. Of de dag des Heren, de Yom Yahweh. Of de 70ste jaarwerk waarover Daniel schrijft. Allemaal namen die allemaal op diezelfde periode duiden. En dat is een periode die door Johannes op Patmos gezien wordt. De Heer openbaart het hem. En vanaf hoofdstuk 6 wordt dat beschreven. En dan gaat het eigenlijk door tot de volleinding van de wereld. Ik had natuurlijk de adventkalender kunnen volgen. En dan had ik een mooie tekst gepakt, bijvoorbeeld, dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Maar ik denk dat u dat wel wist. En er hadden wel een paar thema's aan de orde gesteld kunnen worden. Maar ik denk, ik wil toch doorgaan en misschien dingen vertellen waarvan u denkt, nou, dat is toch wel een beetje nieuw. Openbaring 6 gaf ons een soort inhoudsopgave van de verschrikkelijke dingen die gaan plaatsvinden. Want dat is het wel. Openbaring 7 liet ons zien dat zelfs uit die verschrikkelijke tijd er toch nog mensen zijn die God trouw zijn en die door hem bewaard zullen worden. Zelfs in die donkerste periode. En dat heeft betrekking op Israël. Vandaar dat het volk terugkeert. En dat de boze erop uit is om dat te hinderen. Want de boze weet heel goed, daar in dat land, bij dat volk, daar gaat zijn nederlaag voltrokken worden. En daar zal Jezus koning worden over zijn volk. En dan begrijpt u wel wie er belang bij heeft om dat volk uit te roeien. Gaat niet lukken. Er komt een chaos. Eerst nog. En daar zal een dictator uit verrijzen. De antichrist. Hij zal de wereld verleiden. Hij zal aankondigen dat hij de macht heeft om deze wereld ten goede te veranderen. Dan komt er een korte tijd van vrede. Staat gewoon in Thessalonicenzen: vrede, vrede en geen gevaar. Maar de mensen worden plotseling overvallen. Chaos in onze wereld wordt zo groot dat de mensen alles willen opgeven voor vrede en rust. En de antichrist weet het antwoord. Mensen geven alles op voor die schijnvrede die kort zal duren en uiteindelijk velen in het ongeluk zal trekken. Een korte tijd van vrede, waarna de hel echt losbarst over de aarde. En over die hel gaat het al een beetje in Openbaring 9. In het gedeelte wat we hebben gelezen. En ook het donkerste van dat gedeelte heeft nog iets van licht. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat ze tot erkentenis van de waarheid komen. Hij wil dat ze tot zijn zoon vluchten om behouden te worden. En God straft, maar die straf heeft nog altijd de mogelijkheid van omkeer. Maar er komt een eind aan de genadetijd. We lezen, ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. Moet je goed lezen. Johannes ziet niet een ster vallen. Maar je ziet een ster die gevallen is. Die is op aarde. Een gevallen, een verstoten ster. Waar gaat het om? Die ster die gaat wat doen. En daaruit kunnen we begrijpen dat het niet om een brandende gasbol gaat, een meteoriet of nul het maar in. Maar het gaat om een intelligent wezen, een persoon, een soort superster, maar dan in het negatieve. En die ster, die krijgt de sleutel. Van wie, dat weten we niet. Maar de Heer heeft gezegd in Openbaring 1, vers 18, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de duisternis. Dus misschien is het de Heer die die sleutel geeft. Als dat zo is, dan zien we ook dat de Heer zelfs in die verschrikkelijke periode de regie in handen houdt. Van wie die sleutels ook komen, waarmee die put wordt geopend. Het laat wel zien dat aan deze persoon die uit de hemel gevallen is, ruimte gegeven wordt. Hij krijgt een podium, hij kan iets doen, hij kan iets in beweging zetten, op gang brengen. We komen vaker sterren tegen in de Bijbel. Aan het begin van het boek Openbaring zien we de Heer Jezus en hij heeft de 7 sterren in zijn hand. En dan zijn dat de 7 engelen van de gemeente. Anderen die zeggen dat het om de 7 voorgangers gaat van de gemeente. Nou, dat ik een engel ben, dat wist u natuurlijk al. Vergeet dat maar direct. Engelen. Sterren, engelen. En in Openbaring 12, vers 4, lezen we van Satan, die uit de hemel gevallen is. En 1/3 van de engelen meesleepte in zijn val. En ook daar gaat het niet om brandende gasbollen of meteorieten, maar gaat het om engelen. 1/3 van al de engelen kozen de kant van de boze. Gaat wel ergens om natuurlijk. Hè? In Jesaja 14 vers 12 wordt Satan zelf een ster, een morgenster genoemd. Dan zit hij bijna op het niveau van de Heer Jezus, die ook de morgenster is. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? Dat zijn profetische beschrijvingen van de positie die Satan ooit had. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op aarde, overwinnaar van de heidenvolken. Dat is ook precies wat Satan doet. Hij heeft de heidenvolken overwonnen. En hij overwint hen straks in die periode van 7 jaar. Wanneer ze allen aan hem onderworpen zijn, aan de persoon, de antichrist. deze zinnen, die geven aan, denk ik, dat de ster in ons Bijbelgedeelte Openbaring 9 vers 1 een engel, een gevallen engel is, een demon, straks zijn naam. En de ster is dus niet altijd zo'n flikkerend lichtje aan de hemel. En een vallende ster niet altijd iets waar je een romantische gedachte bij hebt misschien. In de Bijbel gaat het bij sterren vaak om engelen al dan niet in gevallen staat. En een gevallen engel hoort thuis in de groep Satan. Even tussendoor, het is toch adventstijd. Die ster van Bethlehem, stel nou dat het een engel is. Beetje overeenkomstig naar wat we op andere plaatsen zien van sterren. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat die wijzen door een engel naar de plaats geleid zijn. En niet ergens astrologie hebben hoeven bedrijven. De toekomst zal het ons uiteindelijk wel openbaren, denk ik. In ieder geval deze ster die gevallen is, die krijgt de sleutel. En dat is de sleutel van de put van de afgrond, Abyssos. En dan gaat het om een bodemloze put. Dat is een nauwe opening. Dat is het woord wat gebruikt wordt in het Griekse, nauwe opening. En dan verbreedt het zich onder die opening. Het wordt steeds breder. En dan is het bijzondere hiervan dat hij geen bodem heeft. Wat lezen we in 2 Petrus 2 vers 4? Want indien God engelen, wat voor engelen? Die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond, Tartarus staat er in het Grieks, te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. Dus engelen die gezondigd hebben, aan de kant van Satan horen, daar zijn er dus al een heel stel van gevangen gezet in de Tartarus. Voor afgrond staat hier dus bij Petrus Tartarus. Vaak wordt het vertaald door hel. En het is het diepste gedeelte van die bodemloze put. En in het diepste gedeelte van die bodemloze put, daar zijn dus die engelen al opgesloten. En die worden tot het oordeel bewaard. Nou, wat betekent dat? Betekent nou dat deze engelen die al opgesloten zijn, al gevangen gezet zijn, in de toekomst ergens geoordeeld zullen worden? Ik denk het niet. Ik denk dat ze al lang hun oordeel hebben ontvangen. Maar ze worden tot het oordeel bewaard. Dat betekent dat ze ergens, wanneer het oordeel van God over deze aarde komen gaat, dat deze demonen, want dat zijn het, die nu nog blijkbaar gevangen gehouden worden, een plaatsje, een plek krijgen, een activiteit in het oordeel van God dat over de wereld gaat komen. Dus zij worden een instrument in het oordeel van God. Het oordeel. Het Griekse woordje kennen wij in onze taal allemaal. En dat is crisis. Een crisis is een moment waarop het spannend wordt. Crisis betekent in een letterlijke zin een scheiding, een uiteengaan. Het komt erop aan. Ga je naar links of ga je naar rechts? Nou, dat is een oordeel, dat is een crisis, een scheidingsmoment dat over de wereld gaat komen. En in dat heftige scheidingsmoment zijn die engelen die opgeborgen zijn in de Abyssos en dan zelfs in de Tartarus, die spelen daar een rol in. Eigenlijk wel bijzonder als je dat leest en overdenkt. In Lucas 8 vers 27 tot 31 lezen van onreine geesten, legioen. En die worden dan geoordeeld en dan zeggen ze, maar wij willen eigenlijk liever in die zwijnen gaan. En ze willen nog niet in de abyssos, daar staat hetzelfde woord in het Grieks. Ze willen nog niet in die afgrond, ze prefereren de zwijnen. De afgrond is blijkbaar zo'n vreselijke plek dat zelfs de demonen daarvoor vrezen. Maar dat is wel dezelfde plek als in ons hoofdstuk genoemd. En daar zit dus al een groep demonen van een aparte gemeenheidsklasse. Maar wanneer die afgrond zo erg is, dan moeten we vrezen voor datgene wat daaruit omhoog gaat komen. Nu nog afgesloten. Ja, ik kan het vanmorgen niet leuk maken. Dan moet u misschien maar naar een andere dominee of naar een andere gemeente gaan. Happy clappy gemeenten, die zijn er wel. Maar ik probeer iets uit te leggen en niet uw gevoel te kietelen. En net als in het Oude Testament zijn er ook vandaag altijd weer mensen die wel willen vertellen dat het allemaal goed gaat komen en dat het allemaal fijn gaat aflopen. Net als in het Oude Testament waren er van zulke valse profeten en met die valse profeten liep het niet goed af. Het gaat er mij niet om wat aangenaam klinkt. Maar wanneer ik in gebed ga voor diensten, een voorbereiding van preken en wanneer ik op een weg ben, dan zoek ik datgene wat de Heere God mij geeft om door te geven. En Gods woord, ja, het kan soms bitter zijn, staat ook in de Openbaring, maar uiteindelijk zal het zoet blijken voor zij die luisteren en gehoor geven daaraan. Het is de gevallen engel die de put van de afgrond mag openen, zodat die daar verblijvende enge wezens vrij spel krijgen op aarde. Ik loop wat vooruit. Satan zal alles in het werk stellen om mensen te pijnigen. De mensen zullen in die tijd zelfs de dood zoeken, vers 6. Maar ze zullen de dood niet vinden als genade. Zoiets zagen we al bij de farao. U moet de geschiedenis ook van Israël natuurlijk goed kennen. Farao, dat is de man in Egypte die het volk Israël onderdrukte. Hij probeerde het volk eigenlijk uit te roeien. U kent die geschiedenis vast wel. De plagen kwamen over Egypte. Vreselijk was het lijden van het volk van de Nijldelta. Maar Israël werd beschermd. Israël leed niet mee. De Heer bewaakte en bewaarde zijn volk. Dat is de hoop die er ook vandaag mag zijn en ook straks mag wezen voor Israël, voor de getrouwen van dat volk, wanneer die donkere periode komt over de aarde. Het is niet zo dat de Heere God het volk van Farao zomaar plaagt en te gronde richt om te demonstreren hoe sterk God wel is. De Farao en de Egyptenaren hadden bewezen dat ze God niet vreesden of wilden erkennen. En dat lieten zij zien door het woord van Mozes te negeren en tegen te houden in het voornemen met het volk naar de vrijheid te gaan. U kent dat allemaal wel. Farao, die zelf als God meende te zijn, dulde geen andere God naast zich. En dat zal de ware God niet dulden. En zo kwam de plaag over Egypte. En zo gaat het ook over onze wereld, die al 2000 jaar het evangelie hoort. Maar het niet wil horen, het niet wil aannemen, er niet voor wil buigen. Over die wereld zal Gods toren komen. We denken aan de toekomst van de komende antichrist en de mensen die hem volgen. Zij ontkennen God, luisteren niet naar hem, kan niet onbestraft blijven. In onze wereld krijgt het antisemitisme meer en meer de overhand. Joden vluchten uit Europa weg. Ik vrees voor een wereld die het volk opjaagt. Want de zegen dan wel de vloek, die de Heere God aan het nageslacht van Abraham heeft verbonden, is altijd nog geldend. En de wereld kan het weten wanneer ze kijkt naar de geschiedenis van het volk. Wanneer het volk geplaagd werd, kregen die overheden met de levende God te maken. En dat zal in de wereld van de eindtijd niet anders zijn. Vers 2 heeft het over rook. Ja, wat zou ik zeggen? Dat mensen hun kapitaal verkwisten aan roken, begrijp ik niet. Want het kost wel een paar centen, het kost een tientje geloof ik, een pak sigaretten. Ik heb er geen idee van, dat vind ik toch een hoop geld. Dat mensen hun gezondheid verspelen door roken, dat begrijp ik al helemaal niet, wat staat erop. Dat het dodelijk is. Voor mij onbegrijpelijk. Maar maak u maar niet ongerust, rook. Ik start geen campagne, weg het stekkie, geen peuk in het bekkie of iets dergelijks. Het gaat om heel andere zaken. Nog veel ernstiger. Die put die wordt geopend. En dan komt er zoveel rook uit dat de zon verduisterd wordt. En dat is een periode van 5 maanden. En zo'n vreselijke periode. Letterlijk één van de duisterste tijden uit de geschiedenis van de mens. Wij weten van vulkaanuitbarstingen. We weten dat daarvoor op lokaal terrein de zon verduisterd kan worden en het vliegverkeer er soms omheen moet vliegen. We weten van die uitbarstingen regionaal. Maar straks is het wereldwijd. Alle mensen lijden, hebben straks ook afgrijzelijke pijn daarbij. Heb je wel eens van dichtbij meegemaakt dat iemand pijn leed, verwikkeld was in een doodstrijd? Leed aan een vreselijke ziekte, waarbij alle en iedere beweging pijn veroorzaakte, zelfs het ademen. Ik heb dat meegemaakt meerdere malen van dichtbij. Ik heb in die situatie soms ook in overleg met de patiënt zelf gebeden of de Heer iemand maar thuis wilde halen. Soms werden gebeden verhoord. Maar hier staat beschreven over een vreselijke pijn die over de mensheid zal komen. Van schorpioenen, die demonen die uit de afgrond komen. Maar één ding ontbreekt en dat is genadeschot, genadeklap. Heel de wereld, alle mensen zullen lijden. Ze zullen de dood zoeken, maar niet sterven. Daar helpt geen liberaal euthanasiebeleid bij. En D66 zal verbijsterd zijn. En de pil van Drion zal niet meer zijn dan een vies snoepje. Mensen zullen de dood zoeken, maar die is dan geweken. Het staat in Gods woord. Ik heb er geen idee hoe dat zal zijn, maar het staat in Gods woord en dat geloof ik. Niet alle mensen lijden. Er zijn uitzonderingen. En dat zijn zij die een teken aan hun voorhoofd van God hebben ontvangen. Die lijden niet in die zin. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, dat heeft betrekking op de kinderdoop. Hoe bedenk je het? Dat is om allerlei redenen grote onzin. In Openbaring 7 vers 3 staat, breng geen schade toe voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd hebben verzegeld. Het gaat dus om een aparte groep van mensen. En die worden ook beschreven. 12.000 uit iedere stam van Israël. 144.000 die zijn getekend, net als in de tijd van Farao, door God beschermd. En zij brengen het evangelie nog, het evangelie van het koninkrijk, onderscheiden van het evangelie van genade. En dan zullen er nog velen zijn die tot geloof komen, een schare die niemand kan tellen. De scheiding vindt daar plaats. Alle mensen zullen dus gemarteld worden door die demonische monsters uit de put, behalve die rest van Israël, behalve de scharen, gemarkeerd aan het hoofd. Het lijkt toch op wat in Egypte gebeurde. Alle eerstgeborenen van het land werden gedood. Overal was rouw, overal was groot verdriet, behalve waar men schuilde achter de beschermende hand van de Heere God, het bloed wat gestreken was aan de deurposten. Alle mensen, behalve zij die getekend zijn aan hun voorhoofd, wordt ons geprofeteerd. Het gaat niet om de gemeente, die is al opgenomen. Maar het gaat om de achterblijvers. Wat een leed zal hen treffen. Daar moet ik ernstig in zijn. Hoe staat het met u en met jou? Kent u, jij de genade van de Heer Jezus? Weet u, jij zich zijn eigendom? We hebben adventstijd. Dat wil zeggen dat we ons voorbereiden op de dingen niet die gebeurd zijn. Maar op de dingen die gaan komen. En dat zijn verschrikkelijke dingen voor degenen die de Heere God niet lief hebben. En zo zeker als de Heer toen kwam, zal hij straks komen. Grote verdrukking laat niet lang meer op zich wachten. Ik denk dat de toenemende onrust in onze wereld daar de tekenen van zijn. Europese eenwording, isolement van Israël, de verharding, verruwing van de samenleving, genmanipulatie, gebeurde ook in de tijden van Noach, kan ik u wel eens een keer uitleggen. Toenemende angst en radeloosheid onder de mensen, biometrische persoonsidentificatie, noem het allemaal maar op. Maar bent u erbij wanneer de gemeente wordt opgenomen, zult u juichen in het koor van rechtvaardigen. Want iedere vader en de vader van ons allen haalt toch zijn kinderen thuis als het gevaar dreigt. Kinderen Gods worden bewaard voor de toren van God die over de wereld gaat komen. Waarom toch dat ontkennen van de opname? Een metafoor, zo werd me van de week gezegd. En dat waren de woorden van een predikant hier in Hoogeveen. En als ik goed geïnformeerd ben, zal hij vanmorgen zijn gemeente uitleggen dat er geen opname is. Die ontkenning is er, omdat de boze de hoop die God geeft wil verbloemen. De Bijbel is klip en klaar, 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Daarna, nadat de overledenen zijn opgevaren, zullen wij levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. Nou, als dat geen opname is, dan weet ik niet wat het wel is. En dat we niet onder het oordeel van God komen, onder het oordeel van Yahweh, dat heeft Paulus ook duidelijk gezegd. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. En het Griekse woordje van, apo, dat betekent fysieke scheiding, crisis, uiteenhalen bij dat oordeel. Degene die hardleerd zijn, 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 nog maar een keer, want God heeft ons niet bestemd tot toren. Wij die geloven, wij vallen niet onder de toren van God, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus. Toren is Gods oordeel over de zondaar. Ik was een zondaar, maar de toren die voor mij bestemd was, kwam op de Heere Jezus. En daarom zal Gods toren mij niet meer raken. Ik geloof dat. Sprinkhanen, vers 3. Weet u, ik heb vroeger een kameleon gehad. Nou, niet direct een alledaags huisdier, maar goed, daar zat een verhaal bij. En dat was zo'n beestje ongeveer met staart erbij. We noemden hem Kareltje. Ja, waarom weet ik ook niet, maar zo noemden wij hem. En Kareltje vond het heerlijk wanneer hij levende krekels of sprinkhanen mocht krijgen op het menu. Nou, dan gingen Betty en ik af en toe naar het bos en dan liep ik met een netje door het gras heen. En dan zaten daar krekels in, deden we in de jampotje, dekseltje erop. En ik ging weer door, had ik weer wat gevangen. Even schudden aan het potje dat ze flauw vielen die erin zaten, konden de deksel er even af en die anderen weer. En Kareltje die vond het een tractatie. Die vond het een tractatie. Het gaat hier niet om zulke sprinkhanen die aan reptielen gevoerd worden. Het zijn ook geen echte dieren, dat hebben we inmiddels wel geleerd. Ze kregen een opdracht. Het gaat dus om wezens met intellect. Er werd tegen hen gesproken, ze konden communiceren. Het gaat hier om dat er niet aan is te ontkomen. Heb je wel eens een sprinkhaande plaag gezien? Televisie, een enkele keer zag je die beelden van miljoenen van die sprinkhanen die ergens overheen razen. Je hoort dat dan ook en alles wordt kaal gevreten. Maar deze keer niet. Het gras, de bomen, daar moeten ze vanaf blijven. Alleen de mens, schorpioenen, daar worden ze mee vergeleken. Schorpioenen steken de onoplettende mens, de mens die niet voorzichtig is geweest. Als mensen oprecht God hadden gezocht, dan was het niet nodig door deze wezens uit de afgrond gestoken te worden en te lijden. Ze hebben alleen macht over hen die dus niet dat zegel van de levende God op hun voorhoofd hebben. Ik moest denken aan het woord van de Heer Jezus, Lucas 10 vers 19. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, heb je weer die engel die gevallen is. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen. Dus weer die gevallen engelen en weer schorpioenen. En ik heb u macht gegeven erop te treden en niets zal u enig kwaad doen. Dat is profetie van de Heer Jezus. Dat is niet voor nu, voor het tijdperk van nu van de gemeente. Dus niet voor u, gaat u alstublieft niet dansen op een nest schorpioenen, want u wordt echt wel gebeten gestoken. Hoeveel geloof hebt u? Ik zeg het toch maar voor die extreme charismatici, die dwaalleren, die een tijd van wonderen claimen en volledig voorbijgaan aan de Bijbelse context. Ze zullen nooit een beker gif drinken. Terwijl dat toch ook in de Bijbel geschreven staat, maar zoveel geloof hebben ze nou ook weer niet. Ze hebben alleen geloof in een hoge bankrekening. Miljoenen soms. Ik schaam mij. Die mensen die zeggen in het evangelie te staan. Hier ziet u waar de Heer Jezus op doelde, die schorpioenen. Maar er zijn er die geen kwaad gedaan zal worden door deze schorpioenen. Ze zijn getekend aan het voorhoofd. Laat eens kijken naar die wezens. Ze zijn tot de oorlog toegerust. Ze dragen kronen, hebben blijkbaar een koninklijke macht. Ze voeren heerschappij. Hun gezicht is als dat van mensen. Ze hebben vrouwenhaar. Spreek van schoonheid, spreek van verleiding. Demonen hebben altijd iets verleidelijks, iets sympathieks. Zelfs Satan wordt een engel des lichts genoemd. Ze hebben tanden als leeuwen, die verwoestende kracht. Ze vallen de mensen ermee aan. IJzeren harnassen, je kunt ze blijkbaar zelf niet raken. En met hun staarten pijnigen ze de mensen door middel van hun steken. Ik heb het even in Wikipedia opgezocht. Ja, dat is toch ook zo makkelijk, hè? Zo'n boek in het computertijdperk. Daar wordt over schorpioenen gezegd. Het is de enige groep van dieren met gifklieren en een naaldachtig toedieningsapparaat. Ik heb het woord niet bedacht. Een naaldachtig toedieningsapparaat aan het einde van een langwerpig gespierd, erg beweeglijk deel van het achterlijf. Dat is dus een beschrijving van een schorpioen. Gif. Gifklieren. Pijnigen. Daar staat er achter, stond er ook nog bij, wees gerust, in België en Nederland is het te koud voor deze diertjes. Nou, dat is een geruststelling misschien. Maar dat geldt niet voor die schoenen, schorpioenen van Openbaring 9. 5 maanden mogen zij zich uitleven op mensen die de dood zoeken, maar het niet zullen vinden. Schorpioenen. Laat ik het zo zeggen. Hij die gerechtvaardigd wil leven van het brood des hemels en het water des levens. Maar hij die in zonde leeft, wil gevoed worden door de zonde. Wat voor geestelijke voeding nemen wij? Waar strekken wij ons in het leven naar uit? Zijn dat heilige zaken of zijn dat goddeloze zaken? Zijn we bezig met onreine dingen of heiligen we de Christus geheel en al in onze harten? Ze hebben een koning. Ik weet niet wat voor ideeën we van gevangen engelen hebben. Satan is de baas. Maar er schijnt wel een hiërarchie te zijn. De hele organisatie. De naam van deze koning die wordt genoemd. Eenmaal in het Hebreeuws en eenmaal in het Grieks. Waarom? Beide groepen, zowel de Grieken, de heidenwereld en de Joden. Allen die ongehoorzaam zijn aan Gods woord zullen onder het geweld van deze wezens hebben te lijden. Maar de verzegelden hebben rust. De namen luiden Abaddon en Apollyon. Klinkt aardig, maar je zal zo'n naam hebben. Dat betekent Abaddontje thuiskomen, Apollyontje het eten is klaar. Verderver, vernietiger, de aardappelen staan op tafel. Want dat betekent die naam, vernietigertje thuiskomen. Of wat denkt u ervan als uw zoon thuiskomt met de vraag, mag ik bij Verderver blijven slapen vannacht? Als die naam staat voor wat het betekent, is het niet zo best met dat persoon. Maar ze drukken het wezen, het karakter, de eigenschap uit van die koning. En van alles wat uit die put komt. Een imago van verderf. Hij zal zich met verderf voeden. Ik denk soms dat die deksel van die put van die afgrond al een beetje open staat. Wat voor verderf raast er al vandaag over onze aarde. Wat een onrust, wat een zorg, wat een pijn. Je kunt het misschien ook wel zelf hebben ervaren in de vorm van ziekte. Rampen die op wat voor wijze dan ook overkomen. Maar ook in de harten van mensen leeft zo vaak verderf, destructie. Wanneer een Palestijn tijdens de Olympische Spelen, dat is al wel even geleden, de Joden vermoord, München, Duitsland, weet u dat nog, ouderen onder ons. Dan krijg je na verloop van jaren de Nobelprijs voor de vrede. Dat was Arafat. Hij doodde Joden en hij krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Dat laat zien hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe je er ook over denkt, maar zo gaat het in deze wereld. Wanneer een Jood vandaag zich verzet tegen al het verderf wat dagelijks op hem afgespoten wordt, dan wordt hij als een paria beschouwd. We leven onder de dictatuur van het verderf. We leven onder de dictatuur van de islam. Asiam Bibi, u kent haar misschien wel, christin in Pakistan. Ze is vrijgesproken, maar ze kan niet naar Europa vluchten. Weet u waarom niet? Omdat er geen Europees land is dat haar wil ontvangen vanwege mogelijke onrusten met de islamitische bevolking die dan kan plaatsvinden. Alle islamieten mogen hierheen komen, wat ze ook gedaan hebben. Geef niet, kom maar binnen. Maar een christin die met de dood bedreigd wordt, want we zullen van onze rust afgehaald worden, stel je voor. De geest van de verderver, die gaat over deze wereld. Als verderf in Afghanistan, in Syrië, in Irak, in Tsjetsjenië, in Somalië, in Jemen, in Oekraïne. Verder gaat het verderf gekleed in gele hesjes, of zwaait met rode of regenboogvlaggen. U weet het allemaal wel. De geest van de verderver heerst op het witte doek in de literatuur, steeds nadrukkelijker. Die geest van de verderver in onze wereld, kinderboeken, die zijn tegenwoordig zo rauw, die mocht je vroeger op de middelbare school niet eens op je lijst zetten. De pijniging van de zielen vindt al plaats en straks zal het fysiek worden. Maar het is nog genadetijd. We mogen ons nu nog richten op de Heer Jezus. Ik ben er vast van overtuigd, hij die gekomen is, hij zal terugkomen. En hij zal komen met een oordeel. We denken dikwijls aan de Heer Jezus als een lammetje. Maar hij wordt ook leeuw genoemd. Het is genadetijd. Advent. Deze dingen gaan komen. We moeten er ons op voorbereiden. We mogen nu de Heer Jezus aannemen. Dan zullen we bewaard worden voor de toren van God. Maar zelfs in die periode is er nog redding mogelijk. Maar ik zou daar niet op wachten. Ik sprak eerder deze dienst over 5 maanden duisternis. En men kon de dood niet vinden. Een rare situatie kunnen we ons nu nog niet voorstellen, maar ik geloof dat het zo zijn, want het staat in Gods woord. Maar dat is wel genade van de Heer. Want daarna komen nog de 2 getuigen. En ook zij zullen die wereld nog weer aanspreken en genade verkondigen. Zo is de Heere God, ga tot het uiterste. Dat de Heere God tot het uiterste gegaan is met zijn genade. Dat weten wij toch. Want het bracht zijn zoon aan het kruis. In uw en mijn plaats. Wijs dat niet af. Wees niet als farao te zijn en zoals velen vandaag. Maar laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Amen.